onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet. Na de wetslezing zingen we van Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Hoort dan u allen naar Gods heilige wet en beproeft uzelven. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Gemeente, wij mogen hier vanmorgen bijeen zijn om aan 2 kinderen der gemeente de heilige doop te bedienen. Maatje Martha Heemskerk en Anne-Mariette Solly. Voor we daartoe overgaan zullen we samen luisteren naar het onderwijs dat de kerk geeft over de betekenis van de heilige doop, zoals u dat in het formulier achter uw psalmen kunt vinden. En daar lezen we het volgende. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ook zij, zonder hun weten, der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toeroepen zou. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Gemeente, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeenten uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam nu aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zal veronderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Heemskerk, wat is daarop uw antwoord? Ja. Zuster Heemskerk, wat is daarop uw antwoord? Ja. Broeder Solly, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Zuster Solly, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
De Heer Jezus heeft zelf gezegd, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Het is daarom dat wij met vreugde en dankbaarheid mogen overgaan tot de bediening van de heilige doop aan maatje Martha Heemskerk en aan Anne Mariette Solly. Maatje Martha Heemskerk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Anne Mariette Solly, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Het is een geweldig voorrecht, in de eerste plaats al, als je van de Heere kinderen mag ontvangen. Er zullen hier misschien ook wel mensen in de kerk zitten die kindervreugde nooit hebben gesmaakt, die met een brok in hun keel hebben toegekeken. Maar als wij kinderen van de Heer ontvangen, ja, dan zijn ze, je voelt het misschien wel een beetje zo, maar ze zijn eigenlijk niet eens ons bezit. We krijgen ze te leen. En dat heb je eigenlijk ook beleden, naast vele andere dingen, door hier vanmorgen met ze in de kerk te komen en ze ten doop te houden. En is het nog veel rijker dat je niet alleen een kind van de Heer mag ontvangen, maar als je dat kind ook ten doop mag houden om daarmee te belijden dat je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen, de koning der kerk, de Heer Jezus, nodig hebt. En dat je het verwacht, niet van jezelf, maar van de beloften die hij bij het doopvond al wil geven. Jullie, broer en zuster Heemskerk, hebben nu het eerste kind. De familie Solly, die hebben al meer kinderen. Die zullen op dit moment, denk ik, herinnerend aan de eerste keren dat ze jawoord hebben gegeven, denken, nou, het was toch eigenlijk niet zo makkelijk om na te komen wat we allemaal beloofd hebben. Ja, dat is best een hele strijd en dat kun je ook niet in eigen kracht. En daarom wens ik jullie allen toe dat je de Heere zult aanlopen als een waterstroom en hem om wijsheid, om liefde en bovenal om geloof en om daar ook uit te mogen leven en je kinderen zo voor te houden, dat je dat van hem zult mogen krijgen en zo enigszins in staat zult zijn. Het is altijd ten dele hier beneden, maar toch enigszins in staat zult zijn om waar te maken wat je hier voor Gods aangezicht hebt beloofd. En gemeente, ik verzoek u om de doopouders en de dopelingen nu toe te zingen uit Psalm 105, het vijfde vers. En we doen dat staande. Gemeente, wij zullen nu samen de Heere danken en ook bidden om zijn bijstand, de leiding van zijn Heilige Geest in het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. O Heere, zo worden niet alleen deze doopouders, maar velen van ons, die hier eens bij het doopvond hebben gestaan, erbij bepaald wie gij zijt en wie wij horen te zijn. En daar gaat het in de verkondiging van uw woord ook altijd weer over. En daarom bidt u, Heere, of u zelf met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. opdat we die doop recht zouden verstaan en opdat we uw woord recht zouden verstaan. Ja, uit onszelf dat beleid u, Heere, verstaan we dat niet. En zijn we zelfs ook nog na ontvangen genade nog zo vaak geneigd tot hinken en tot zinken. En als u ons niet vasthield, Heere, en ons steeds weer opnieuw door uw woord en geest onderwees, en als dan niet steeds weer opnieuw de sacramenten in het midden der gemeente bediend mochten worden, wat zou er dan van ons worden, zo zwak als wij zijn in ons geloof en zo grof als wij vaak zijn in de openbaring van ons leven? En daar bid u of u met uw Heilige Geest de rijen wilt doorgaan. Ik wil dan allereerst, Heere, allen die zich bij de doop van deze beide kinderen betrokken mogen weten, met uw Heilige Geest vervullen, opdat ze als ouders of ook als grootouders of hoe ze er ook bij betrokken mogen zijn, vervuld mogen weten met verwondering en dankbaarheid. Verwondering, Heere, want dat is helemaal niet gewoon. Omdat u nog omziet naar mensenkinderen, en dat zijn we allemaal, van wie beleden moet worden, dat zij in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. O Heer, het zou niet onrechtvaardig zijn als u met ons gedaan had naar onze zonden en naar onze afmakingen. Maar we mogen hier nog zijn in het heden der genade. En dan wilt u onder ons nog betuigen dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. We daar de verkondiging van uw woord maar voor gebruiken, Heer. En er ons bij bepalen wie gij in Christus Jezus, de koning der kerk, nog wilt zijn voor verloren zondaren en zondaressen, opdat zulke nog aan de voeten van koning Jezus mogen komen om het van hem te verwachten voor tijd en eeuwigheid beide. Wilt u zo zegen geven op de verkondiging van uw woord? Wilt u de Satan schelden als hij het zo graag zou zien dat we er niet naar luisteren en dat onze gedachten in beslag genomen worden? Maar vervul ons met uw Heilige Geest in spreken en in luisteren, in zingen en in orgelspel, opdat alles betamelijk en tot uw eer zou mogen verlopen. We dragen vanmorgen op, Heere, voor de troon van uw genade alle ouders in de gemeente die hier eens bij het doopvond hebben gestaan, die vermaand en verplicht werden tot nieuwe gehoorzaamheid. En ook alle doopelingen, misschien zijn ze al oud, die eveneens vermaand en verplicht werden tot nieuwe gehoorzaamheid. Heere, wilt u ze werkzaam maken met uw eisen en met uw beloften, dat ze de naam van koning Jezus zouden begeren te beleiden, zijn geboden lief zouden hebben en hem zouden willen volgen, wat ze zonder hem niets vermogen. We willen u ook in het bijzonder bidden, Heere, voor hen, voor wie zo'n doopdienst ook altijd weer een moeilijke dag is, omdat ze daar zelf zo graag gestaan hadden en van u nooit de kinderzegen hebben ontvangen. Wilt u kracht naar kruis geven, Heer, en hen geven dat ze ook in geloof daar nog positief mee om zouden mogen gaan door een vader of een moeder in Israël te zijn. Willen we vanmorgen ook in het bijzonder bidden voor broeder Van Egmond. Hij is nog in het ziekenhuis, Heer, nadat hij daar opgenomen moest worden wegens een darmafsluiting. En wat worden we dan stilgesteld, Heer? Wat zijn we dan in gevaar? Maar hij heeft het ook mogen ervaren dat hij in uw hand was. Het mag weer beter gaan en we bidden u, Heer, of u over hem wilt waken daar in het ziekenhuis en of u de doktoren die hem moeten behandelen wijsheid wilt geven en die behandeling wilt zegenen. En wilt u hem bovenal maar geven, Heere, dat hij zich steil en diep afhankelijk mag weten van u. Dat hij mag opzien tot u die over hem waakt. En dat hij ook bereid zal mogen zijn, ja, wij allen dat zouden mogen zijn als we eenmaal voor uw troon zouden moeten verschijnen. Heere, zo wacht alles op uw onmisbare zegen. Een zegen waarvan wij belijden dat wij die verzondigd hebben. Maar waar we toch ook om bidden, omdat we beseffen dat we zonder die zegen niet kunnen. Hoor ons dan, Heere, uit genade, om dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die immers aan uw rechterhand is gezeten, en dag en nacht bidt en pleit voor de zijnen. Amen. De schriftlezing vanmorgen vindt u in het Heilig Evangelie naar Lucas. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Ik noemde u Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de andere: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in dit schriftgedeelte worden we bepaald bij het getuigenis over de hoofdman van Capernaum. En we denken na over de volgende drie punten. Ten eerste, wat de mensen van hem zeggen. Dat hebben we gelezen in vers 4b, waar de Joodse ouderlingen zeggen: hij is waardig dat gij hem dat doet. In de tweede plaats horen we wat hij van zichzelf zegt. In slot van vers 6 zegt hij: want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En tenslotte horen we wat de Heere van hem zegt. Die zegt in het slot van vers 9: ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. Dus het getuigenis over de hoofdman van Capernaum. Ten eerste wat de mensen van hem zeggen. Ten tweede wat hij van zichzelf zegt. En ten derde wat de Heere van hem zegt. Als voorbereiding op de prediking zingen we nu van Psalm 1, de versen 1 en 4. Psalm 1, vers 1: welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat. En vers 4: de Heere toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena. 1, vers 1 en 4. Maar het tweede punt van de preek zingen was tussenzang van Psalm 143. Tweede vers. Wil u een knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor u vierschaar dagen. Dus Psalm 143, vers 2, na het tweede punt van de prediking. Gemeente, wat is dat verachte Galilea, waar het Oude Testament eigenlijk steeds over spreekt als Galilea der heidenen. Waarvan de profeten hebben gezegd dat daar een volk woonde dat in de duisternis was gezeten. In geestelijk opzicht inderdaad vaak duisterlingen. Wat is dat geachte Galilea toen de heiland op aarde rondwandelde een bevoorrechte landstreek geweest. Dat nou juist daar, onder zulke mensen, het grootste gedeelte van het onderwijs dat onze hoogste profeet ons heeft gegeven, heeft plaatsgevonden. In Nazareth. Iedereen zei, daar kan niets goeds vandaan komen. Daar wilde de koning der koningen wonen. Opdat de Heere de woorden der profeten vervullen zou, dat hij Nazarener geheten zou worden. En in Matthäus 4 lezen we, gemeente, dat de heiland na zijn terugkeer uit Judea, de aanleiding was dat koning Herodes Johannes de Doper gevangen had genomen, opnieuw naar Galilea is vertrokken om zich in Capernaum te vestigen. Daar speelt zich deze geschiedenis af. Om zich in Capernaum te vestigen, opdat vervuld zou worden, zegt Matthäus, hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Het volk dat gezeten is in duisternis heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduwen des doods, hun is een licht opgegaan. Wat een voorrecht, hè, om, en dat mag ook wel, om jaloers op te worden voor die Galileërs. Dat ze nou in de meest letterlijke zin aan de voeten van Gods allerhoogste profeet hebben mogen zitten. Dat ze uit de mond van de Zonen Gods zelf de woorden Gods, het eeuwig evangelie, hebben mogen horen. Had u daar nou ook niet graag gezeten? Op die helling van de berg, waar de heiland tot de scharen sprak? Had u niet uit zijn eigen mond dat onderwijs willen ontvangen, die zaligsprekingen, die bergreden willen horen? Ja, waarom komen we eigenlijk in de kerk vanmorgen? Als het goed is, dus is dat toch omdat we onderwijs van de Heere zelf begeren te ontvangen? Want nu in deze geschiedenis die we gelezen hebben over de genezing van de knecht van de hoofdman over 100 in Capernaum, is zulk onderwijs te vinden. Het speelt zich allemaal af na afloop van de bergreden. Toen hij al zijn woorden geëindigd had, zo begint ons hoofdstuk, dus toen hij klaar was met de bergreden, keerde de heiland terug naar Capernaum, waar hij in die tijd woonde. En dan wordt ons verteld dat daar in Capernaum ook een zeker hoofdman over 100 heeft gewoond. Een hoofdman over 100. Wat is dat nou? Letterlijk een officier in het Romeinse leger die, zoals het aanvankelijk, die 100 man onder zich had. Later was dat getal 100 niet meer zo belangrijk. Maar ja, je zou kunnen zeggen, die man die had een rang die we bij ons in het leger ergens zouden moeten plaatsen tussen een pelotonscommandant en een compagniescommandant. Dus best wel een belangrijk man daar in dat kleine Capernaum, deze hoofdman over 100. Wat weten we eigenlijk nog meer over die man? Zou dat nou een Israëliet geweest zijn? Nou, vast en zeker niet, gemeente. Het was van huis uit een heiden. Je kunt er vrijwel zeker van zijn dat het ook een Romein was. Want je vond in het Romeinse leger wel soldaten die overal vandaan kwamen, maar ze wilden toch zelf de touwtjes in handen houden. De officieren, dat waren bijna altijd Romeinen. En dan moet je zich die situatie eens even voorstellen. In Capernaum zijn dus Romeinse soldaten met een Romeinse officier ingekwartierd. Nou, de ouderen van u die kunnen zich de Tweede Wereldoorlog nog herinneren. Misschien dat er hier in Rijnsburg ook wel Duitsers waren ingekwartierd. Daar was je niet blij mee, dacht ik zo. Om het nou maar heel voorzichtig te zeggen. Die was je liever kwijt dan rijk. En zo ligt het natuurlijk voor de hand dat deze officier van dat Romeinse bezettingsleger in Israël niet bemind zou zijn. Hij had als Romeinse officier in Israël eigenlijk alles tegen. Nou had hem dat een zorg kunnen zijn. Toen hij kwam hadden zijn collega's hem al gewaarschuwd. Die lastige Joden, zeiden ze, die hebben altijd wat te zeuren, maar daar kun je maar beter niet wat van aantrekken. Want als wij onze soldaten een bevel geven, dan wordt dat discipline-wassen gelukkig goed uitgevoerd. En ja, zo kon je als officier van het Romeinse leger in Israël best een aangenaam en een makkelijk leventje leiden. 99 van de 100 Romeinse officieren zullen dat wel zo gedaan hebben. Deze man niet. Die springt er echt uit. En de schrift vertelt ons nou op 3 manieren wat voor man dit was. Want eerst horen wat de mensen van hem zeggen in Capernaum. En dan horen wat hij van zichzelf zegt. Daar kun je iemand ook uit leren kennen. En tenslotte, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, wat de Heer Jezus van hem heeft gezegd. Een heel leerzaam getuigenis, ook voor ons bedoel ik. Want ja, als het goed was, dan zou van ons eigenlijk hetzelfde gezegd moeten worden als van die hoofdman over 100 in Capernaum. Letten we dan in de eerste plaats op wat de mensen van hem zeggen. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat er hier nou eens mensen in de kerk zitten die zeggen, ja maar dominee, wat de mensen van je zeggen, moet je daar nou wat op doen? De mensen die, zeker sommige mensen, die hebben altijd wel wat te zeggen. Je doet het toch nooit goed, dus wat zal mij dat? En een ander die reageert misschien net andersom. Die zegt dat hij zo bezorgd is, dat is hij in de praktijk ook. Die vraagt zich bij alles steeds maar weer af. Wat zouden de anderen, wat zouden de mensen er wel niet van zeggen? En die heeft daar een benauwd leven bij. Nou, het kan dus allebei verkeerd zijn. Kijk, het is natuurlijk waar, gemeente, dat het uiteindelijk, ik bedoel in het eindoordeel, niet zo van belang is wat de mensen van ons gezegd hebben. Want het eindoordeel, mogen we nooit vergeten, komt ons niet toe. Dat komt de Heere alleen toe. En we vergeten dat natuurlijk maar al te vaak. Dan hebben we zomaar ons oordeel over een ander klaar. En dan begrijpen we toch wel erg weinig van de ernst van dat schriftwoord, waarin de Heiland zegt dat wij eens geoordeeld zullen worden met het oordeel waarmede wij anderen hebben geoordeeld. Ach, als mensen, dat gebeurt natuurlijk wel eens, u ten onrechte zwart maken of veroordelen, dan is het toch een hele troost als je mag weten, de Heere kent onze harten. En als je nou tegen de Heere zou kunnen zeggen, Heere, u weet alle dingen, u weet toch dat ik met al mijn lek en mijn gebrek u lief heb en probeer te dienen. Maar betekent dat nou, gemeente, dat het er niet toe doet wat andere mensen over ons oordelen? Nou, daar moet je ook voorzichtig mee zijn, want het komt helaas ook wel voor dat mensen zich op een hele ongeestelijke manier daar niet druk over willen maken wat anderen van hun zeggen. Dan voelen ze zich hoog boven verheven. Nou, dan is dat natuurlijk een gruwelijk stukje, hoogmoed. Ik weet het wel. En een ander hoeft mij niks te zeggen. Daar schuilt ook niet zelden een stuk liefdeloosheid achter. Men wil gewoon vanuit zijn eigen gelijk geen rekening houden met anderen. En tenslotte, wij hebben een arglistig hart, gemeente. En tenslotte kan het feit dat het oordeel van anderen mij niet interesseert, een hele geraffineerde methode zijn om terecht Bijbels vermaan over allerlei zonden en verkeerde gewoonten, maar te ontgaan. Men wil niet breken met die zonden en met die gewoonten, en daarom luistert men niet naar een ander. Maar nou zegt onze catechismus, gemeente, in zondag 32, dat door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus gewonnen zouden kunnen worden. Kijk, en als het nou daarom gaat, dat onze naasten voor Christus gewonnen zouden worden, dan is het natuurlijk wel degelijk belangrijk wat de mensen, zeker ook de mensen buiten de kerk, van ons zeggen. Nou, wat zeiden die mensen in Capernaum nu van die hoofdman over 100? De ouderlingen der Joden. Onverdachte getuigen, zou je kunnen zeggen. Want die zullen niet gauw iets goeds gezegd hebben van zo'n heiden van huis uit. Die komen bij de Heer Jezus om te vragen of die met ze mee wil gaan om de doodzieke knecht van die hoofdman te genezen. Die man die was zo ziek, die lag op sterven. En die hoofdman die had die knecht kennelijk lief, want hij was daar zeer bewogen mee en heeft speciaal naar Jezus gestuurd. Dus eigenlijk nog niet eens om iets voor zichzelf te begeren, maar opdat die knecht gespaard zou mogen worden. Waarom zijn die ouderlingen eigenlijk op pad gegaan? Omdat ze gestuurd werden? Omdat ze wel moesten doen wat die Romeinse officier zei? Nou, als je hoort hoe ze over hem spreken, dan krijg je toch een hele andere indruk. Ze hebben het best wel willen doen. Ze hebben die man kennelijk hoog gehad. Want wat zeggen ze tegen Jezus? Hij is waardig dat ge hem doet. En ze willen de reden er ook nog wel bij noemen waarom hij in hun ogen waardig is dat Jezus hem dat zal doen. Hij heeft ons volk lief. Dat zullen ze in de praktijk ook wel gemerkt hebben. Een van de dingen die hij gedaan heeft voor het volk in Capernaum noemen ze dan ook bij. Hij heeft zelf onze synagoge gebouwd. Dus hij zal zijn soldaten wel opdracht hebben gegeven om de synagoge in Capernaum voor het volk daar te bouwen. En je krijgt ook de indruk dat die man dus de Heere God, de God van Israël, hoewel hij van huis uit een heiden was, heeft gediend en gevreesd. Het daarom zo belangrijk vond dat die synagoge gebouwd werd en daarom het volk van God heeft lief gehad. Dus die hoofdman die staat, dat is zonder meer duidelijk, die staat goed bekend bij het volk in Capernaum. Hij heeft Gods volk lief, hij heeft de synagoge gebouwd. Het is, dat blijkt hier ook nog eens een keer, een goede werkgever. Want hij wil zo graag dat zijn knecht weer gezond zal worden. En het is voor de Joden in Capernaum duidelijk geworden, deze hoofdman die vreest God, dat is ons gebleken uit zijn handel en uit zijn wandel. Ja, dat blijkt toch ook uit je handel en je wandel, want aan de vruchten, zegt de schrift, kent men de boom. Ja, als wij de Heere lief hebben, als wij God vrezen, en dus, dan kun je er nooit los van maken, en dus op zijn eer bedacht zijn, dan zullen wij toch ook graag om die reden een goede naam bij de mensen hebben. Om die reden, ik bedoel niet om, ja, dat gebeurt ook zo makkelijk, hè, om daar zelf nou wat mee te worden, om zelf de man, de vrouw te worden, dat zou heel kwalijk zijn. En we vinden het wel plezierig dat we geprezen worden vanwege onze vroomheid of onze nette levensstijl of vanwege de bekering waar we van kunnen vertellen. Maar ja, dan weegt de ere Gods en het behoud van de naaste toch niet zo zwaar. En dan zijn we eigenlijk net, zoals de Bijbel erover spreekt, net als die fariseeën die in het openbaar aalmoezen stonden te geven en op de hoeken van de straten en de pleinen stonden te bidden, zodat het maar zou opvallen bij de mensen, opdat iedereen maar zou zeggen, wat zijn dat nou toch een nette en vrome mensen. Laat ons zelf maar eerlijk en nauw mogen onderzoeken. Vinden we het oordeel dat anderen over ons vellen belangrijk of niet? En zo ja, als we het belangrijk vinden, waarom eigenlijk? Is dat omdat we zo graag een lichtend licht en een zout, een leesbare brief van Christus zouden willen zijn? Of is dat kan ook omdat wij de Christen willen zijn? Luister het best nauw, gemeente, ook in deze is ons hart o zo arglistig. Ach, weet u hoe dat nou in de praktijk, in de ondervinding van Gods volk is? Als Gods kinderen wederbarende genade hebben ontvangen en daar ook de vruchten van gaan voortbrengen, dan zullen ze zichzelf daar niet eens zo bewust van zijn. Anderen, die gaan het wel merken, omdat die vruchten immers niet verborgen kunnen blijven. En dan gaan ze heus niet met de borst vooruit lopen, omdat zij zo bekeerd of zo vroom of zo goedgeefs of zo gelovig zijn. En zo is het ook niet met die hoofdman in Capernaum geweest. Die heeft niet tegen die Joden gezegd, Mensen, ik heb zoveel voor jullie gedaan, dat weten jullie toch wel. Ik heb de synagoge voor jullie gebouwd en ik heb jullie altijd netjes behandeld. Nou mag je wel eens wat terug doen. Dan mag je wel voor mij naar die rabbi toe gaan om te vragen of hij mijn knecht genezen wil. Ach, hij begeerde, zagen we niet eens wat voor zichzelf, maar voor zijn dienstknecht. Ja, zijn we erop bedacht, gemeente, wat anderen van ons oordeel zullen. Niet omdat dat het oordeel is, maar omdat we, als we werkelijk met God verzoend zijn door de borgtocht van de Heer Jezus Christus, dat toch aan iedereen gunnen gaan. En als je dat aan iedereen gunt, dan zou je toch niet graag een hindernis zijn voor een ander om die koning der kerk ook te leren kennen. Nou, als dat principe nou al naar buiten toe geldt, mensen die nog niet van koning Jezus afweten, zodat de wereld, als het goed is, van de christelijke gemeente mag zien, zoals dat van de eerste gemeente konden zien, wat de liefde Gods daar uitwerkte, dan geldt dat natuurlijk helemaal binnen de gemeente. En om het op deze doopzondag nog maar wat nauwer te nemen, binnen ons eigen gezin. Wat zeggen uw kinderen van u, o ouders? Hebben ze het aan u gemerkt dat u de Heer lief hebt? Dat u hem hebt geprobeerd te dienen? En hebt u zo een goed getuigenis gegeven van koning Jezus? En zijn ze daar jaloers door geworden? Zoals ze zeggen, die koning die willen we ook kennen. Die koning waarvan al gesproken is toen ik als klein kind dat nog nergens van wist bij het doopvond werd gebracht. En die koning die zouden we ook graag willen dienen en zijn naam zouden we graag willen belijden. Of hebben onze oude kinderen dat nou helemaal niet aan ons kunnen merken? Gaat u zichzelf maar eens eerlijk onderzoeken. Wat erg als om onze handel en wandel die lieve zaligmaker gesmaad wordt. Wat erg, er gebeurt wel eens in een gemeente dat we zwakken in de gemeente met onze harde houding aanstoot geven. En wat God onterend, als koste wat het kost, wij onze zin moeten krijgen in de gemeente. Onze haan, die moet victorie krijgen. Daar gaat toch geen werfkracht van uit? Daar kan toch geen zegen op rusten? Maar wat een kostelijk getuigenis horen we hier uit de mond van de Joodse ouderlingen over die hoofdman in Capernaum. Gods volk in Capernaum zegt tegen Jezus, deze man is het waard om geholpen te worden. Dat ze zo ook van ons zouden kunnen spreken, gemeente. Maar ten tweede, wat zegt die hoofdman daar nou eigenlijk zelf over? Hoe dacht hij daar zelf over? Dus wat hij van zichzelf zegt. Als Jezus dat verzoek van die ouderlingen en dat positieve getuigenis over die hoofdman heeft gehoord, gaat hij inderdaad met ze mee. En als ze in de buurt van zijn huis komen, de man heeft kennelijk op de uitkijk gestaan, daar blijkt zijn begeerte wel uit, stuurt hij gauw een paar van zijn vrienden naar buiten, de Heere Jezus tegemoet. En wat moeten die doen? Ze moeten het volgende zeggen. Heere, neem de moeite niet. Want ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En ik heb ook mezelf niet waardig geacht om tot u te komen. Ach, hij hoorde helemaal niet bij het uitverkoren volk van God bij Israël. Hij kende de wet van Israël. Hij wist dat hij een onreine was. En zou hij een heiden, een onreine, nou met die heilige Joodse rabbi onder één dak kunnen verkeren? Zou die in zijn huis binnen willen komen? Eigenlijk onbestaanbaar, want hij zou er volgens de wet van Israël onrein door worden. Dus een onmogelijkheid in de ogen van deze hoofdman dat de Heer Jezus bij hem in huis zou komen. De oudsten die hebben nou wel gezegd, hij is het waardig. Maar zelf zegt hij precies het tegenovergestelde. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Ja, ze daar misschien met elkaar over aan het discussiëren waren gegaan, aan het redeneren waren gegaan, En gezegd hadden van, hoe kom je er nou bij, man? Natuurlijk ben jij het wel waard, want je hebt de synagoge voor ons gebouwd en dat is altijd netjes behandeld en je bent zo'n prima werkgever. Nou, ik stel me zo voor, gemeente, dat die man zijn vingers in de oren gestopt had en geroepen had, mensen, houd toch alsjeblieft op. Zwijg er toch over. Zeg niet dat ik het waardig ben, dat is niet waar, ik ben onwaardig. Veel te onrein, veel te slecht, dat ik de Heere persoonlijk zou kunnen ontmoeten, laat staan dat hij in mijn huis binnen zou kunnen komen. Ja, wat een zalige zelfkennis had deze Romeinse officier. Maar hoe is dat nou met ons? Ik bedoel, wat zeggen, ja niet wat zeggen onze lippen, maar wat zegt ons hart nou over onszelf? Moet het ons aanklagen dat we zwaar en menigmaal tegen God gezondigd hebben? Dat we schuldig zijn aan heel de wet? Doen waardig onrein voor God, zoals dat hier vanmorgen van die twee kinderen die ten doop werden gehouden al beleden moest worden? Nou, dan weet u wel wat er later aan daadwerkelijke zonde in uw leven allemaal nog bij is gekomen. Weet u, juist als we de Heer Jezus gaan kennen, juist in de ontmoeting met die reine Christus, God uit God en licht uit licht, gaan we ontdekken hoe verschrikkelijk vuil en onrein we zelf zijn. De zondaar die Christus leert kennen, die kan zichzelf alleen maar beschuldigen en veroordelen. Dan wordt er enerzijds ondervonden dat er eigenlijk helemaal geen gemeenschap kan zijn tussen ons en die heilige Zoon van God. Maar anderzijds, zo lag dat wel bij die hoofdman. Hij heeft gezonden om Jezus. Hij had hem nodig in zijn nood. En hij had er ook verwachting van als Jezus zou komen. Ja, anderzijds kunnen en willen we hem toch niet missen. Gaat ons hart toch uit naar hem? Is dat inderdaad zo bij u? Onwaardig om Christus te ontmoeten, maar ook niet zonder hem te kunnen? Gelukkig als het zo is, gemeente. En ik zou zeggen, probeert u vooral ook maar niet, want we kunnen daar zo druk mee bezig zijn onszelf op te poetsen. Probeert u vooral ook maar niet om wel waardig te zijn en zo Christus te kunnen ontvangen. Want niemand zal ooit waardig zijn, zal het ooit verdienen dat Christus tot hem komt. Dat is louter genade. Ach, het is eigenlijk ons boze remonstrantse hart dat steeds maar weer met eigen verdiensten, met eigen waardigheid wil aankomen. Maar als nou één ding duidelijk is in heel het evangelie, dan is het dit: Christus is niet op aarde gekomen omdat wij dat verdiend hebben, omdat wij dat waardig waren. Hij kwam voor onwaardigen. Hij kwam om vijanden met God te verzoenen. Hij kwam om goddelozen te rechtvaardigen. Hij is gestorven en nedergedaald ter helle voor hel en doemwaardig om hun straf weg te dragen. Zijn we dat in eigen ogen alles geworden? Hel en doemwaardig, dat beleid je toch niet alleen van je kinderen bij het doopvond, maar toch ook van jezelf? Nogmaals, dan vraag ik niet wat u op de catechisatie hebt geleerd naar de rechtzinnige belijdenis van uw lip. Al is het goed dat u die waarheid kent, maar is dat nou de taal, de beleving van uw hart? Veel te slecht voor Jezus. Onwaardig dat hij onder mijn dak zou kunnen inkomen. Dat ik hem persoonlijk zou kunnen ontmoeten. Laten we het samen ook maar belijden als we nu gaan zingen van Psalm 143. Het tweede vers: wil u een knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor u vierschaar dagen. de preek en de collecte zingen we van Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Gemeente, nou hebben we gehoord wat de mensen over hem zeiden. En het is toch ook best wel belangrijk dat God geëerd wordt, omdat ze in onze levensopenbaring mogen zien. We hebben gehoord wat die man over zichzelf had te zeggen. Ook heel belangrijk, we kijken hem in het hart, we leren hem kennen. Maar wat de mensen zeggen, en ook niet wat je zelf zegt, heeft het laatste woord natuurlijk niet. Het gaat er uiteindelijk om, als we eenmaal voor de rechterstoel van Christus zullen komen, wat hij van ons zal zeggen. Het eerste waar we op moeten letten, gemeente, is dat die hoofdman wel meer heeft gezegd dan ik ben onwaardig. Hij zegt nog iets heel belangrijks erbij. Hij zegt tegen de Heere, het is ook eigenlijk helemaal niet nodig dat u onder mijn dak zult komen. Want als u dat zult bevelen, als u slechts één woord zult spreken, dan zal mijn knecht hier zeker genezen worden. Kijk, die man, die heeft wel geleerd om slecht van zichzelf te spreken, om zichzelf te beschuldigen. Die kent zijn eigen kleinheid en onwaardigheid wel. Maar hij weet tegelijkertijd ook iets anders. En dat is nog veel belangrijker, gemeente. Hij weet wie de Heer Jezus is. Hij heeft kennelijk grote, goede gedachten van de Heer Jezus. En hij spreekt dan ook groot en goed van hem. In zijn kinderlijke eenvoud zegt hij, kijk eens, als ik een van mijn soldaten een bevel geef, dan doet die soldaat dat. Want hij moet mij gehoorzamen. En met dat voorbeeld wil hij eigenlijk duidelijk maken welk gezag en welke macht hij aan Jezus toekent. Want als Christus ook maar één woord zal spreken, als Christus dat zal bevelen, hoeft hij niet eens voor bij hem in huis te komen. Dat zijn knecht weer gezond moet worden, dat beleidt hij hier, dat gelooft hij, zo denkt hij over Jezus, dan zal dat zeker gebeuren. Christus heeft daar immers de macht en het gezag voor. En wat horen we dan na deze belijdenis de heiland zelf van deze hoofdman zeggen, gemeente? De mensen zeiden, hij is het waardig. Zelf zegt hij niet waar, ik ben onwaardig. Misschien vraag je af, wie zou er nou gelijk krijgen? Wat zegt Christus als hij gaat spreken? Is hij nou waardig of is hij nou niet waardig? Nou, u moet er goed op letten, gemeente. Christus zegt het een nog het ander. De Heere zegt niet, omdat je zo goed bent, zoals ik van de ouderlingen heb gehoord, omdat je het zo waardig bent, omdat je zoveel voor Gods volk hebt gedaan, heb je het wel verdiend en zal ik dit voor je doen? Nee, daar horen we niets van. Hij zegt ook niet, omdat je jezelf onwaardig genoeg voelt. Omdat je tenminste je ellende goed kent. Omdat je zo nederig bent. Daarom zal ik je genade bewijzen, daarmee heb je het verdiend. Nee, Christus spreekt van iets anders. Hij zegt, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. Hoort u dat goed, gemeente? Wat er nou beslissend is, dat is niet de waardigheid of de onwaardigheid van de hoofdman. Nee, dat is het geloof van de hoofdman. En Jezus spreekt hier zelfs over een geloof zo groot als hij in Israël niet gevonden had. Nou, daar blijkt dan ook wel uit dat die man geen Israëliet was, maar een heiden van huis uit. En dan zou je daar ook nog, want dat doen we zo graag, op een hele verkeerde manier mee aan de haal kunnen gaan. Dan zegt iemand van u nu misschien bij zichzelf, maar nou snap ik het. Omdat die hoofdman zo'n groot geloof had, heeft hij door zijn grote geloof verdiend dat Jezus hem verhoorde. Nee, zo was het echt niet hoor. Elk geloof, ook een groot geloof, is een geschonken geloof en daar kun je, omdat het louter genade is, als het goed is, niets mee worden en niets mee verdienen. En trouwens, wie zal dat nou van zichzelf zeggen? Ja, je moet haast wel argwanend zijn als iemand dat van zichzelf zegt, dat hij of zij zo'n groot geloof heeft. Nou, die hoofdman over 100, die getuigt er niet zelf van dat hij zo'n groot geloof heeft. Die slaat hele andere taal aan. Maar Christus zegt dat van hem. En dat is belangrijk. Christus weet van zijn geloof af. Die herkent hier hetgeen van God is, wat de Heilige Geest in deze man gewrocht heeft. En als je nou hen bij langs gaat, gemeente, van wie in de Heilige Schrift door Christus wordt gezegd dat ze een groot geloof hadden, dan hoor je dat die mensen nooit zelf zeggen. Die hoofdman niet, het wordt trouwens niet zo vaak gezegd in de Bijbel. Ook die Canaanese vrouw, die beschouwde zichzelf maar als een bedelende hond die eigenlijk nergens recht op had. En vraag zulke mensen nou eens of ze een groot geloof hebben, of ze echt geloven. Het zou wel eens kunnen zijn dat ze zeggen, ik geloof hebben, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik ben zo onwaardig, ik ben maar een bedelend hondeke. Dat is nou juist het kenmerk van het ware, van het echte geestelijke leven. Dat we van onszelf niet zoveel durven te beweren. Dat je zelf niet op de borst gaat slaan. Maar dat je wel alles verwacht. Wel heel veel gaat beweren en belijden van de Heere Jezus Christus. Want dat is toch waar, gemeente, wat die hoofdman hier belijdt. Dat Christus inderdaad maar één woord tot ons hoeft te spreken. Om ons te verbreken. Om ons tot geloof te brengen, om ons tot bekering te brengen. Dus beslissend is wat voor gedachten wij over Christus hebben. Of we nou groot en goed van hem denken. Die vraag, wat dunkt u van de Christus? Daar draait het om. Dat is ook een persoonlijke vraag. Wat dunkt u van de Christus? Mag u geloven dat hij gewillig is? U, die misschien zelfs de voornaamste der zondaren bent in eigen beleving, u zalig te maken? Mag u geloven dat hij bij machten is u zalig te maken? Ja, maar wordt er dan misschien tegen ingeworpen, net zoals die hoofdman dat zei, ik ben zo onwaardig, dominee. Nou, dat is waar. En ik zou ook zeggen, werd het in onze tijd maar meer ingeleefd. Het is waar hoor, dat wij onwaardig zijn. Maar weet u wat nog veel meer waar is? Dat Christus nou juist voor zulke mensen de gezonde hebben. Hem niet nodig, de medicijnmeester. Maar dat Christus voor onwaardig. Ja, zelfs voor hel en doemwaardigen is gekomen. En dat hij zulken uit vrije genade om niet wil verzoenen met God. Gelooft u dat al? Ja, wat is nou eigenlijk, gemeente, het ware geloof in Jezus Christus? Daar gelooft de mens toch niet iets mee van zichzelf? Het ware geloof gelooft toch niet dat het zelf iets meebrengt tot zijn behoud? Nee, want het enige wat wij kunnen meenemen, dat is schuld en dat is onwaardigheid. Maar kenmerkend voor het echte geloof is dat het leven buiten zichzelf zoekt in Christus. Dat het alles van de Heere en van de Zoon zijner liefde van de Heiland verwacht. Dan kunnen we aan de ene kant van onszelf eigenlijk niet slecht genoeg denken. Als we aan de andere kant maar alles van hem verwachten, van wie we goed en groot hebben leren denken, de koning der kerk. Kijk, als u nou vanavond uw binnenkamer gaat opzoeken, en ik hoop dat u dat altijd nog doet, vertel het dan maar eens eerlijk aan de Heer. Ook wie u zelf bent, hoe onwaardig en doenwaardig u bent. Dat wist de Heer wel hoor, want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar vertelt u hem vooral ook wat u van zijn Christus dunkt. Een zaligmaker immers, zelfs voor de voornaamste der zondaar. Zo'n gepaste verlosser voor zo'n albederver als u bent. En zegt hij, die Christus, dan niet zelf tegen zulken, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zegt hij zelf niet, en wat hij zegt is waar, dat doet hij toch ook. Dat die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O dode en verloren zondaars, zegt de Heere Heer niet, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En is hij een man die liegen kan, vallen zijn woorden zomaar ter aarde? Hij is toch wakker over zijn woord om dat te doen? Zou hij dan niet doen wat hij zegt, wat hij belooft, wat hij ook bij het doopvond belooft? Ja, wil hij niet die Heilige Geest en dat geloof schenken aan degene die het hem ontbreekt en die hem daarom smeekt? O, dat Jezus Christus, die onze harten kent, eens van u en van jou zou mogen getuigen. Ik heb geloof in hem of haar gevonden. Ach, misschien wel zo klein als een mosterdzaadje. Of zelfs vermengd met allerlei twijfel en ongeloof. Maar, zegt hij zelf, wie in de Zoon van God gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar we moeten wel met twee woorden spreken, gemeente. In hetzelfde Bijbelvers zegt de Heiland ook, maar wie niet gelooft, is al reden veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Amen. U kunt nu uw gaven geven en daarna zingen we dus van Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Laten we samen de Heere danken. Genadige Heere, o Gij drie enig volzalig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw raad, uw vrederaad, mocht ons vanmorgen verkondigd worden. In woord en in sacrament werd ons uw eeuwig blijvend evangelie bekendgemaakt. Dat eeuwig aanbiddelijk wonder dat u nog gedachten van vrede hebt gehad over gevallen mensenkinderen. Ja, dat u de wereld zelfs zo hebt lief gehad dat u uw enige geboren zoon niet hebt gespaard, maar hebt hem overgegeven. O Heere, geef maar dat we door uw Heilige Geest mogen verstaan wat dat betekent. Wilt u ons door uw Geest inwinnen voor Koning Jezus, voor dat evangelie? Wilt u zo werken, Heer, in onze gezinnen? En dan dragen we het bijzonder ook op voor de troon van uw genade. Zo velen die eens het teken en zegel van uw verbond ontvingen, maar die naar bevrezen moeten, u niet meer zoeken en niet meer dienen. Die op eigen wegen zijn gegaan. Wat een verdriet, Heere, voor ouders en ook voor grootouders, als ze dat moeten zien. En we bidden u, Heere, gedenk uw verbond. We hebben het gehoord, voor u is niets te wonderlijk. U spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er, u hoeft maar één woord te spreken. En zelfs het hardste hart wordt verbroken. Wilt u zo, Heere, vandaag ook door de verkondiging van uw woord, waar dat ook gebracht wordt, nog harten treffen. En er nog toebrengen tot die gemeente van u die zalig zal worden. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Psalm 72, het zesde vers. Heft nu uw harten tot God en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij of blijven met u allen. Amen.